gemeente. Kijk, we zijn goed te verstaan. U bent ook goed te verstaan, dus dat is helemaal goed. Wij gaan beginnen met deze dienst en ik heb een aantal mededelingen namens de kerkraad. Ten eerste gaat het over de bloemengroet. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar zuster Koelewijn Beukers. Zij woont op de Ree. En vanuit de Adventkerk gaan de bloemen naar W. Koelewijn en hij woont in de Vivaldiweg. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor de kerk, tweede voor de diaconie en aan de deur wordt gecollecteerd voor het onderhoudsfonds. Morgenavond op maandag 21 oktober aanstaande vergadert de kleine kerkraad in de Adventkerk en de vergadering begint om 19:30. Vanavond om 19:00 is er een kerkdienst in deze kerk met als voorganger dominee Karsten van Staveren en als organist Jacob Veldhuizen. Vanmorgen is de voorganger dominee Gerard Doren en uw organist is Jan Hopman. Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. Lantaarendrager is Milo van Triest en de kinderen kunnen gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. Na deze ochtenddienst is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken in een van de zalen. En tot zover deze mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. En we zingen als aanvangslied Psalm 108, vers 1 en vers 2. Psalm 108, vers 1 en vers 2. Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. Laten we bidden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van God de Vader. Door Jezus Christus zijn Zoon in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En gaat u zitten. Gemeente, u weet al 2 jaren lang dat wij een hondje hebben. Ja, daar begint hij weer. En we liepen vanmorgen op het Gietermeutjepad, dat er ook nog steeds ligt. En we zeiden tegen elkaar, mooi hè. Want precies op het moment dat wij daar liepen, zagen wij al die wolken en al dat grijs en al dat gedoe, wat in de herfst heel gewoon is. En waar je soms een beetje sippig van kunt worden. Maar we zagen de zon opkomen. En het was zo'n prachtige gouden gloed daar aan die horizon. Zo ergens daar bij Nijkerk, zal ik maar zeggen. En dat verdiepte en het werd helderder en het werd die vurige bal waar je niet tegenin kan kijken. En we keken nog even een seconde en toen keken we voor ons allemaal paarse vlekken. Ja, zo gaat dat. En we hoefden alleen maar te genieten. Vogels, druk in de weer, hele zwermen. Het gras zo groen als dat je denken kan. Een schitterende zonsopgang en je loopt daar met je hondje. Hoe groot zijt gij, hoe wonderbaar zijn alle werken. Je hoeft alleen maar te kijken en je komt zomaar tot geloof. We zingen Psalm 118, vers 1 en vers 8. We gaan straks een gezang zingen, gezang 463, vers 1 en vers 2. En we doen dat als een antwoord op wat Jezus zegt over de wet. Want een van de fariseeën, een wetgeleerde, vroeg hem om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Ik heb gehoord dat het gisteren weer voetballen was in ons dorp. En dat we te maken hadden met een hele belangrijke derby. De kleine. Ja, dat is uw taal, niet de mijne. Kleine derby. De vogels tegen de groene. Eén dijk. Natuurlijk hebben we één dijk. En het was niet zo'n bijzondere wedstrijd. Het was niet zo'n bijzondere uitslag. Het was weer gelijkspel. Nou, dat is wat ik heb gehoord. Iedere zondagmorgen is er sprake van een derby. Iedere zondagmorgen, als we in de kerk komen, staat u voor de keus. Laat ik hem winnen? Of blijft het gelijkspel? Of verlies ik? Wat ga je doen? Ik hoop echt dat het ook vandaag een grote derby zal zijn. Omdat je zegt: ik geef me graag gewonnen. Jezus wint. Gemeente, ik wil je voorgaan in gebed. Heere God, zo komen we tot u. Met een gezang waarin we onze schuld belijden. Waarin we zeggen: wij doen het niet goed in uw ogen. Met daarbij ook een gebed: Heere God, u bent zo hoog en zo machtig. En u bent in uw Zoon, de Heere Jezus, zo dichtbij gekomen. Wilt u nou naar mij kijken? En wilt u mijn zonde vergeven? Wilt u de schuld die als een zwaar gewicht kan hangen, kan wegen, wilt u die van me afnemen? En wilt u mij ook vandaag aannemen als uw eigen kind? En Heere God, wilt u me daarbij helpen door me te laten zingen dat het een lieve lust is? Door me in dit gebed te openen naar u toe. Zodat straks uw woord daarin kan. Zodat de Heilige Geest kan wonen in het midden van deze gemeente. In het midden van mijn leven. Heer in de hemel, wilt u bij ons zijn. Met uw kracht. Met uw Heilige Geest. Ook thuis waar we meekijken en meeluisteren. En ook met de kinderen die straks naar de kindernevendienst zullen gaan. Wilt u ons opbouwen en datgene geven wat we nodig hebben? We leggen het allemaal in uw hand. We vragen het van u om Jezus wil alleen. Amen. Dan mogen de kinderen van de kindernevendienst nu naar voren komen. Oh, dat is wel een goed idee. Ja, goed zo. Kom er maar. Het goede idee komt van de koster. Die houdt de microfoon omhoog. Ja, top. Als we gaan zo even praten. Het is heel makkelijk hoor. Ik ga geen moeilijke vragen stellen. Maar dan doe ik een microfoon bij je mond. Moet je schrikken. Dan hoef je gewoon alleen maar wat te zeggen. Ja? Oké. Okay. Ja, dankjewel Rob. Helemaal goed. Oké, een makkelijke vraag. Toch nadenken over een makkelijke vraag. Oké, hoe heet jij?
Sammy.
Hoi. En hoe heet jij? Zeg het maar.
Hij.
Zeg het maar. Nee, ik heb toch geen zin. Nee. En hoe heet jij?
Jason.
Goed zo. Nou, makkelijke vraag, hè? Hoe heet jij? Nou, en soms dan geef je antwoord en soms niet. En dat geeft helemaal niks. Dat is goed zo. Je hoeft niet altijd wat te zeggen. Heb ik nog een makkelijke vraag. Wie van jullie is er wel eens ziek geweest? Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Oké. Is er ook iemand van jullie die nog nooit ziek geweest is? Oh, dat is mooi. Dat zijn sterke kerels. Nog nooit ziek geweest. Nou, top, helemaal top. Als je ziek bent, wie heb je dan nodig?
Dokter.
Nog eens?
Dokter.
Een dokter, ja. Want wat doet een dokter dan?
Helpen.
Die gaat helpen, dat klopt. Stel je nou eens voor dat je weet dat er een dokter is en die woont wel 100 kilometer ver weg. Dat is heel ver. Zou je daar naartoe gaan, ja of nee? Even de ja's. Als het een ja is, steek je de vinger op. Ga je er naartoe? Ja? Ik wel. Jullie niet? Wel? Toch wel? Nou. En als je dan bij die dokter komt, wil je dan dat hij je helpt?
Ja.
Tuurlijk. Nou, dat waren de vragen. Die hebben allemaal te maken met het verhaal wat jullie gaan horen. Bijzonder verhaal. Want er is iemand ziek en hij gaat op reis. En hoe het dan afloopt, maar dat is voor jullie. Timo. Nino. Mino. Ik zeg het fout. Ga je gang. En dan gaan jullie achter Milo. Ja, goed hè. Achter Milo naar de kindernevendienst. Ja. Ja, misschien heb je het al een beetje geraden. Maar de kinderen die gaan het verhaal... Oh, dat ga ik nog even niet zeggen. We wachten nog even tot er een paar kinderen weg zijn. De kinderen gaan een ander verhaal beluisteren... dan dat wij overdenken vanmorgen. Hun geschiedenis komt uit het boek van de koningen. En daar wordt verteld over Naaman de Syriër... die op reis moet om beter te worden. Dat is de kortste samenvatting die je kan geven bij dat verhaal... Er zijn ook andere samenvattingen, maar daar ging het over met het gesprek met de kinderen. Als je ziek bent, wat doe je dan? Ga je dan naar iemand die jou kan helpen en wat doet hij dan? Nou, dat is natuurlijk een prachtig verhaal. 2 Koningen 5, als je dat thuis zou willen nalezen. Wij denken na over een ander gedeelte uit het Oude Testament. Ik lees deze diensten, de afgelopen weken, komende week ook, uit Daniël. En we lezen uit Daniël 2, een gedeelte van het hele hoofdstuk, want het is een immens lang hoofdstuk. We lezen Daniël 2 vanaf vers 27 tot en met vers 35. En daar komt Daniël in gesprek met de grote, machtige koning van Babylonië, Nebukadnezar. Want Nebukadnezar heeft een droom gehad. Hij is totaal van slag en er is voorlopig niemand die hem kan helpen. Daniël 2 vanaf vers 27 tot en met vers 35. En daarna lezen we nog een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: de verborgenheid die de koning vraagt kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in latere tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die in mij is, boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten. En dat u de gedachten van uw hart zou weten. U, o koning, keek toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog. De glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn dijen van brons. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werd het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Uit het Nieuwe Testament lezen we uit de eerste brief van Petrus. En we lezen daar 1 Petrus 2, vers 1 tot en met vers 10. En die wordt ook wel eens als een richtlijn gelezen. Petrus zegt daar: leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten. Door ongehoorzaam te zijn, waartoe ze ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Gemeente, de tekst voor de verkondiging komt uit het boek Daniël. Het is het laatste gedeelte van vers 35. En daar staat: maar de steen die het beeld getroffen had, werd een grote berg en vulde de hele aarde. Gaan we straks uiteraard over uitweiden. Maar eerst gaan we zingen een lied uit het nieuwste liedboek, lied 653, vers 1. Lied 653, ik zei het toch goed? Ja, hè? 653, vers 1. Straks na de verkondiging zingen wij, zonder nare aankondiging, een bekend lied uit de Evangelische Liedbundel, lied 189a, vaste rots van mijn behoud. Lied 189a, straks na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb erover nagedacht uiteraard hoe ik deze preek zal beginnen. Ik dacht van ja, er is zoveel te zeggen over deze teksten die ik gelezen heb. En er is zoveel te zeggen over de steen en de hoeksteen en de struikelsteen enzovoort. Komt straks allemaal, maar wat korter. Ik dacht, begin eerst maar eens even zo. Ik begin met een stukje aardrijkskunde. En een stukje geschiedenis. Want in de tijd van Daniël bestonden er twee grote en machtige wereldrijken, voor zover dat toen bekend was. Mensen wisten niet dat China bestond. Dus binnen het denkraam van de mensen van toen, er waren twee grote wereldrijken. En Canaan, Palestina, het gebied waar Israël tegenwoordig woont, dat lag daar precies tussenin. En er liep een weg vanuit het ene rijk naar het andere rijk en vice versa. En die weg die voerde dwars door Canaan heen, zo'n beetje aan de kust. En die weg die werd de weg van de zee genoemd. En die weg van de zee was dus niet een zeeweg, zoals wij dat zouden kunnen denken. Het was een gebaande weg. En over die weg gingen de legers nogal eens heen en weer tussen het ene rijk en het andere rijk. Het beloofde land lag dus altijd onder dreiging van één van die twee wereldrijken. Het land vloeide van melk en honing, waar het goed is om te leven, blijkt altijd een land te zijn wat te maken heeft met machten om zich heen. Het ene rijk kennen we al lang, dat is Egypte. Met de farao. Farao die als een zonnegod werd vereerd. Hij zou een afstammeling zijn van Horus. Of hoe je hem verder ook zou noemen, want de naam van de afgoden kon nog wel eens wijzigen. Hij stond daar aan het hoofd. Israël kende dat land goed. Het was het land van de angst. Ze waren daar ooit geweest, dat wisten ze nog. En we kennen de 10 geboden allemaal. Daar zegt God, ik heb jou bevrijd. Even voorstellen. Bevrijd uit Egypte. Ten noorden en noordoosten, Assur. Maar Assur, Assyrië, de Assyriërs, die konden niet zo machtig zijn of ze werden opgeslokt door een nog groter rijk, Babylonië. Dus je had Egypte in het zuiden, Babylonië in het noorden en oosten. En Nebukadnezar, die was daar de koning. Van alle koningen van dat Babylonische Rijk had hij de meeste macht. Hij werd, met een moeilijk woord, hij werd het archetype voor de koningen van Babylonië. Zo groot was zijn macht. Hij had zelfs de legers van Egypte verslagen. Was ook nodig, want die legers stonden al in Irak. Om het voor ons even wat makkelijker te maken. Maar hij versloeg die legers, wat ondenkbaar was, en hij dreef Farao met zijn legers terug, weg uit Babylonië, weg uit Jordanië, weg uit Syrië, weg uit Libanon, weg uit Kanaan, helemaal terug tot over de Negev-woestijn, terug naar Egypte. Nou, als je zo succesvol bent als Nebukadnezar, dan zouden wij zeggen, dan is je kostje gekocht. Dan ben je zo groot en dan ben je zo machtig. Die andere wereldmacht is nog maar een schim van wat het ooit was. Je hebt geen enkele reden meer om je ergens druk over te maken. En toch is deze man ongerust. Er was iets. Het speelde een parte. Hij wou het niet uitspreken. Wou er eigenlijk ook niet over zeggen. Wou er ook niet naar over denken. Maar het hield hem steeds bezig. Hij was daar bang voor. En hij was zo bang dat hij zich oprecht afvroeg of daar iemand was in zijn grote rijk die hem kon helpen. Want voor deze koning is wel duidelijk. Hier waren krachten aan het werk die groter waren, die machtiger waren dan hij. En hij is dan nog wel die wereldheerser. Die zo'n beetje alle macht had die een mens kon bedenken bij een mens. Zelfs Farao was voor hem maar een poppetje. En toch is hij bang. Nou, wat doet hij dan? Dan gaat hij naar die groep van mensen toe van wie hij kan verwachten dat er een antwoord komt op zijn vraag. Waarzeggers. Heidense profeten, astrologen. Mensen die gekenmerkt werden als zieners. Magiërs, wijzen uit het oosten, waarop magiërs. Kun je me raad geven? Ja, dat kunnen we, zeggen ze dan aan het begin van het hoofdstuk dat we niet hebben gelezen. Zeg maar wat er aan de hand is. Nee, dat doe ik niet. Nebukadnezar test zijn waarzeggers. Als je echt waarzegger bent, als je echt een ziener bent, dan weet je al lang waar ik mee bezig ben. Dus of je geeft me raad, omdat jij weet van die machten en die krachten, of je wordt gestraft. Waarom is je nou zo bang? Nou, dan moet je even bedenken hoe mensen van toen leefden. Wij leven in een technische tijd. We leven ook in een tijd na de verlichting, nu alweer zo'n 200 jaar geleden. Wij pakken ons wereldbeeld met ons verstand. We denken over dingen na. We zetten daar wat intelligentie bij. Worden opgeleid op de scholen. En we komen tot een verstaan van de werkelijkheid om ons heen. We weten dat er zoiets bestaat als zwaartekracht. We weten dat er zoiets bestaat als magnetisme. Dat het aantrekt en afstoot. We weten dat er iets bestaat als de stelling van Pythagoras. Vertel even niet tegen mij, wat was dat ook alweer? Maar ik heb het ooit geleerd. Pi kennen we ook. Nou, dat is wiskunde. Goed, hè? Ja, dat is een leraar vooraan, dus ik moet goed uitkijken wat ik zeg. Maar allemaal geleerd. Maar de mensen van toen, ze wisten wel iets, maar een hoop wisten ze niet. En wat ze niet wisten, daar waren ze al gauw bang voor. Want het deed wel iets dat er eb en vloed was. Hoe moest je dat nou uitleggen? Dat het weer zich ontwikkelde zoals het zich ontwikkelde. Hoe moest je dat nou doen? Dat je zomaar ziek kon worden. Hoe kon je dat dan verklaren? Dat iets invloed op jou heeft. Wat moest je daar nou bij denken? En zo kwamen de mensen van toen tot het gebruik van magische bezweringen. Allerlei gebruiken om de machten die er zijn, de krachten die er zijn, om die te beteugelen. Ze voelden wel van er is meer tussen hemel en aarde, kan het niet duiden, er gaat een zuigkracht vanuit, ik moet daarvoor uitkijken. Ze wisten dus dat er een wereld is die iets met je doet, waar we allemaal bloot aan staan. Omdat die machten zich laten gelden in het leven van ons allemaal. Of je nou een wereldheerser bent of een putjeschepper. In het Nieuwe Testament komen we dat ook tegen. Daar beschrijft Paulus dat hij weet heeft van de machten. Die overbekende uitspraak in het overwinningslied van de kerk. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, en daar komt hij, nog overheden in de hemel. Nog machten, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wij kunnen daar makkelijk overheen luisteren. Mooie tekst. Oh ja, dat is die tekst. Maar hij zegt daar tegen alle mensen die bang zijn voor de machten en de krachten, dat hij alvast niet bang is. Hij mag Jezus kennen. En Jezus gaat alle machten te boven. Maar Nebukadnezar, die kent Jezus niet. En Nebukadnezar kent ook de Heere God niet, de Vader van Jezus. Het enige wat hij kent op dat moment is zijn angst voor het onbekende. En daarom stelt hij die onmogelijke vraag. Zeg mij wat ik gedroomd heb. En leg meteen ook even die droom aan mij uit. Ja, hoe moesten ze dat nou doen? Onmogelijke vraag. Zeg me even wat ik denk. Maar ja, astrologen, zieners, geestenbezweerders. Hier staat de crème de la crème van de heidense orakelwereld. En ze staan allemaal voor schut. Er is er maar één die iets kan zeggen. Er is maar één die wat kan geven. En hij kan dat omdat hij kennis heeft van God. En gemeente, ik vind dat een belangrijke uitspraak. Ik wil er even bij stilstaan. Het is een uitspraak die past, of misschien moet ik zeggen, die van toepassing is op iedereen die kennis heeft van God. Jij, ik, we hebben kennis van God. Al is het alleen al dat je weet dat hij er is. Dat alleen al. Al weet je alleen al dat hij de God van Israël is. Dat hij de vader van Jezus is. Dan weet je al veel. Dan weet je al onnoemelijk veel meer. Dan die man die superrijk is. Alle macht heeft. Maar die armer is dan Job. Omdat hij God niet kent. Gemeente, we kennen allemaal het gezegde, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Het geldt zeker ook voor diegene die God niet kent. Je zult God niet kennen. En je zult hulp nodig hebben. Waar ga je dan naartoe? Als je God niet kent, heb je daar ook geen antwoord op. Dan weet je niet wat je moet zeggen. Je kunt ook niks inbrengen tegen al die invloeden in deze wereld die er toch zijn. Nee, dan leef je je leven, je bent hier, er gebeurt van alles. En, ja, en je maakt er maar wat van. Met alle gevolgen van dien. Hoeveel mensen zijn er die zo leven? Er zijn er knap veel. Maar op het moment dat je iets mag zien. Op het moment dat je iets mag proeven van die grote God die zich ook aan ons openbaart. Op dat moment worden wij weggetrokken uit die sfeer van angst en benauwdheid. Want dan weet je meer. Dan wordt je leven bepaald door de Heere God. En dan zie je op zijn Zoon Jezus Christus, omdat Hij het is die ons verlost. Zelfs van de macht van de zonde. Zelfs van de macht van de dood. Ook Daniël kent Jezus niet. Onmogelijk. Hij leefde eeuwen voor de geboorte van Jezus. Maar hij mag wel een blik werpen op datgene wat voor gewone mensen ogen verborgen is. Hij mag de verborgenheden kennen. En hij mag dat omdat hij vertrouwt op Israëls God. En dat is een God die redt. Het is een God die bevrijdt. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is onzin. Hij is daar in ballingschap. Hij leeft daar zijn leven, zal nooit meer thuiskomen. Dus als je kijkt naar zijn omstandigheden, hij woont in een gouden kooi, hij is een hoge ambtenaar, heeft een mooie carrière gehad, bla 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 bla. Maar hij komt niet meer terug in het beloofde land. Je zou dus kunnen zeggen, met hetzelfde recht, het ging niet goed met Daniël. Ach, die stakker, hij is gestorven als een balling. Terwijl hij in de vreemde is, mag hij op God vertrouwen. Terwijl hij op een plek is waar hij zelf niet wilde zijn, oorspronkelijk, hij is daarheen weggevoerd, is de Heere nabij. En het is een God die redt en die bevrijdt. Een God hoger dan alle andere goden van deze wereld. Hij woont dan ook in de hoogste hemelen. En hij is hier op aarde. En hij maakt zichzelf bekend, hij openbaart zich aan diegene die de verborgenheden mag kennen. Bijzondere uitspraak. Kijk je nog wel eens naar het journaal? Ik soms. Ik volg het wereldnieuws wel. Maar ik vind het niet zo fijn om het te zien. Het komt nogal binnen. Als ik zonder God, zonder Gods geloof, zonder Gods besef, gewoon naar deze wereld kijk, dan denk ik, wat wordt er veel gestreden? Wat is er een oorlog? Oekraïne gaat er lang niet goed. Israël gaat er lang niet goed. Afrika, nou noem de landen maar op, zijn er nogal wat. Jemen. Noord-Korea doet tegenwoordig ook weer mee. Allemaal geweld. Allemaal bommen en granaten, allemaal mensen die zich verrijken vanwege die bommen en granaten. Hoe cynisch. Allemaal mensen die worden afgeslacht. En het einde is niet in zicht. En wat kunnen wij doen? Niet zoveel. Geld geven bij een hulpactie en ergens stopt het er. Nou, wat doen veel mensen dan? Een beetje weghouden, dan kijk je wat dichterbij. En wat zie je dan? Nou, dan kijken we naar Nederland en dan zien we een rijk en een welvarend landje. Ik dacht vroeger als kind dat we zo groot waren. Nou, toen kreeg ik een keer een wereldbol. Ik zoek naar Nederland, kon het niet vinden. Het was maar zo'n bolletje. Ik dacht, waar is Nederland dan toch? Ik zag wel Noord-Amerika staan. Nou, toen zei er iemand, nou moet daar, en die pakte dus een potlood met een puntje. Daar moet je kijken. Nou, als ik een vergrootglas had gehad, had ik het misschien gezien. Hoe dan ook, Nederland, klein landje. Rijk en welvarend. Wij kunnen rustig op zondag naar de kerk, geen centje pijn. Wij kennen rust en vrede. Het staat wel onder druk. En dan kijk ik alleen maar naar het publieke debat in Den Haag. Er wordt nogal wat gezegd. En ook daar wordt nogal geknokt met woorden en met denkbeelden. We hebben een paar jaar geleden de coronacrisis gehad. Oh ja, wat een gedoe. Toen kwam daar de woningnood en de stikstofcrisis. En toen kwam daar de hele boerenbeweging op. Want alles stond een beetje in de hens, een beetje veel. Mensen werden bedreigd in bestaan. Huizen. Nou, ze schieten niet de grond uit, want er wordt te weinig gebouwd, maar wat zijn ze duur? Kunnen niet gekocht worden door een starter. Dus het is zoeken geblazen. En armoe, het maakte me zo blij. Maar ook zo wrang, hè? Er is minder armoe in Nederland. Nou, een mooie mededeling. Heel fijn. Er is minder armoe in Nederland. Dat denk je, dat is goed nieuws. Maar als je goed luistert. Afgelopen woensdag kwam dat bij het journaal. Er is minder armoe in Nederland, want er wordt op een andere manier naar gekeken. Ja. Dat betekent dat je in je portemonnee nog steeds hetzelfde geld hebt. Dat je bij de kassa staat en nog steeds niet dat kunt kopen, maar dat misschien. En dat je nog steeds denkt bij de pin, doet hij het of doet hij het niet. Dan sta je zo. Nou, dat is sinds woensdag niet veranderd. Dan kijk je naar de overheid. En dan merk je ook aan stemgedrag bij politieke verkiezingen. Dat er veel mis is. Want we vertrouwen het niet meer zo. Het vertrouwen in de overheid is een behoorlijk eind weggezakt. En dan kom je thuis. Hoe gaat het bij jou thuis? Ik gun het jullie allemaal, en mij ook, dat het daar gewoon goed gaat. Maar als armoe aan de voordeur staat, dan gaat de gezelligheid aan de achterdeur er al gauw uit. Wij wonen in een rijk dorp, Bunschoten-Spakenburg. Veel ondernemers, veel mensen met slimme ideeën, veel mensen met ook een carrière achter zich waarin hard gewerkt is en waarin hard gewerkt wordt. En er wordt dus veel verdiend. Er wordt ook veel betaald. Ik ga niet turven, maar je weet zelf hoe je ervoor staat. En dat is dan alleen nog maar werk en geld, hè? Heb ik het niet eens over de vragen waar je voor gesteld wordt, een ziekte die je hebt die je kan bedreigen, de zorgen die je kunt kennen. Er is altijd meer aan de hand. En als je het allemaal zo eens een beetje beschouwt, zonder geloof en zonder godsbesef, loop je zomaar met je allen ineens de grootste kans dat je de moed opgeeft. En dan zijn er twee wegen. Of je wordt koud, onverschillig, ah, je kan met schelen. Of je wordt bang. Ik wil geen van beide. Ik wil niet bang zijn. En ik wil niet koud zijn. En daarom ben ik blij met die droom. Die droom van die grote koning Nebukadnezar. Een oude heidense wereldheerser. Hij droomt van macht. Hij droomt van aanzien. Dat beeld is afschrikwekkend. Dat is precies wat hij zelf ook is. Voor alle volken die hij heeft overwonnen. Afschrikwekkend. Hij droomt van rijkdom. De gouden eeuw. Hij droomt van de ultieme heerschappij. En het gaat allemaal voorbij. En het gaat voorbij door iets wat compleet geen waarde heeft. Tenminste, als je het vergelijkt met dat zilver en met dat goud. Het is maar een steen. Een steen die losgemaakt wordt, afgehouden wordt, niet door mensenhanden staat er dan. Een steen die zomaar losrolt. En hij rolt van een helling naar beneden. En die botst tegen dat beeld aan. En het hele beeld, dat vergaat in een oogwenk. Het vervalt tot kaf. Er blijft niks meer van over. Nou, ik snap wel als jij zelf denkt van ik ben dat grote beeld. Of ik maak daar onderdeel van uit. Ik snap wel dat een man als Nebukadnezar daar onrustig van wordt. Maar ik snap ook dat hier geduid wordt op die ene steen die door geen mensenhanden is gemaakt. Daar had die steen de Heilige Geest voor nodig. Daar had die steen God zelf voor nodig. Omdat het hier gaat om die steen die Jezus is. En voor hem kan geen machtig, afschrikwekkend beeld bestaan. Zelfs niet als het wijst op de macht van de machtigste wereldheerser. Voor Jezus kan geen wereldrijk bestaan. Toen niet. En vandaag aan de dag ook niet. Zelfs niet als het Rusland is of China of Amerika. Want koningen gaan voorbij. Machtige heersers gaan voorbij. wereldrijken blijft niks meer van over. Wat blijft is de macht van die enige geboren Zoon van God, die ons de redding brengt en die ons de bevrijding brengt. Die ons doet opleven omdat Hij ons wijst op een toekomst vol van hoop. Omdat daar eens een dag zal komen dat Hij terug zal keren. En met Hem het Koninkrijk van God op heel deze aarde. En dan zal het waar zijn dat de Heere alles is in allen. En dan zullen de volken samen met Israël erkennen dat de Heere God, God is. Israëls God, Hij is onze God. En Hij roept ons samen in die ene naam van Jezus. Jezus die wij bezongen in Psalm 118 als de hoeksteen. Die door Petrus ook geduid wordt als een struikelsteen. Een gewone steen. Onopvallend, maar zo bijzonder. Omdat Hij die steen is losgemaakt door Gods hand. Een vaste rots van ons behoud. Amen. Gemeente, we komen aan de dankende voorbeden. En voordat we daartoe overgaan tot deze gebeden, wil ik u even zeggen voor wie wij gaan bidden. Vanmorgen bidden wij voor een paar zieken in de gemeente, met naam en toenaam. En dan gaat het om Gerda Kraats. Gerda Kraats zal dinsdag, als het allemaal gewoon doorgaat natuurlijk, zal dinsdag aanstaande geopereerd gaan worden. Een intensieve buikoperatie die niet zonder risico is. En ze heeft gevraagd om een voorbeden terecht. Ook bidden wij voor Margaret Hop. Zij woont aan de Molenlaan, u weet dat. Margaret is ziek, ligt op het moment in het ziekenhuis om aan te sterken. Ze hoopt dat ze letterlijk vandaag of morgen weer naar huis mag komen. Maar ze is wel behoorlijk verzwakt. En we bidden voor de heer Pierhagen uit de Mozartstraat. Meneer Pierhagen is in de afgelopen week, na een lange tijd van afwezigheid weer thuis mogen komen. En dat is goed nieuws. Hij heeft gerevalideerd en nu mag hij weer gewoon thuis zijn. Noem het maar gewoon. Hij is er blij mee, zijn vrouw ook, dat is weer een gelukje natuurlijk. En ondertussen zullen we met hem danken en bidden. Voor de volgende twee afkondigingen wil ik u vragen om te gaan staan. Op de middag van zaterdag 12 oktober is zuster Tini van Tienen ter Haar overleden. Tini wordt op 22 maart van het jaar 1944 geboren. Ze is in haar leven eerder gehuwd geweest met Joop van Kasteel, die op 21 mei van het jaar 1991 overlijdt. Later trouwt ze met Henk van Tienen, met wie ze woonde op het vooranker nummer 20. Half september wordt Tini geopereerd in het ziekenhuis van Hilversum. Hoewel de ingreep voorspoedig verloopt, breekt er daarna een onzekere periode aan. Tot aan haar overlijden worden hoopvolle dagen afgewisseld met dagen vol moeite, pijn en andere ongemakken. Ondertussen blijft Tini tot het einde toe strijden voor haar leven. De afscheidsdienst heeft plaatsgehad op vrijdagmiddag 18 oktober. Aansluitend aan de dienst in de Adventkerk hebben we Tini begraven op de algemene begraafplaats Memento Mori te Bunschoten. In ons gebed willen we vragen om Gods troostvolle nabijheid en om zijn steun voor haar man Henk van Tienen, voor haar dochter en schoonzoon Rita en Rut van de groep van Kasteel, haar kleindochter Maxime en voor Vincent en Betty, Angelique en Harold en hun kinderen. Op woensdag 16 oktober jongstleden is onze geliefde zuster Johanna Snijder van Veenhuizen overleden. Haar roepnaam was Hanneke. Zij woonde de laatste periode van haar leven in woonzorgcentrum De Haven op appartement 305. Ze werd daar liefdevol verzorgd en kreeg de aandacht die ze nodig had. In de afgelopen tijd had Hanneke te maken met diverse gezondheidsproblemen. Ze werd kwetsbaar. En zo kwam daar het moment dat ze rustig mocht inslapen. Op woensdag 23 oktober aanstaande zullen we afscheid van haar nemen in een dankdienst voor haar leven. Deze dienst wordt gehouden in de Adventkerk en begint om 10:30. Voorafgaand aan deze dienst heeft u de gelegenheid om de familie te condoleren. Na deze dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De Akker in Bunschoten. Hanneke Snijder van Veenhuizen werd 79 jaar. We zullen stil worden. En na een moment van stilte, waarin we zuster Tini van Tienen ter Haar en Johanna Snijder van Veenhuizen voor Gods aangezicht gedenken, zingen we het eerste vers, inclusief het refrein, van opwekking 488. Heer, ik kom tot u. We worden nu stil. Dank u wel. Thank you. Gemeente, laten wij nu danken en bidden. Ja, Heere God, in uw kracht vinden wij onze kracht. In uw nabijheid vinden wij rust en bescherming. En in uw woord en uw belofte vinden wij hoop. Wij danken u voor het offer dat Jezus heeft gebracht. Wij danken u, Heere, dat u een steen hebt gelegd hier op aarde. Een hoeksteen waar we zelfs vandaag aan de dag nog op mogen bouwen. De naam van Jezus, uw Zoon, onze Heiland. Want Hij is het die ons redt en bevrijdt van onze zonde en van de dood. Het is allemaal zo door u uitgedacht. En allemaal zo bepaald. Het is ook zo gelopen, omdat er voor u geen enkele macht kan standhouden. U bent die almachtige God in de hemel en op de aarde. En Heere God, we mogen dat weten. We mogen op u vertrouwen, in u geloven. En we mogen u ook opzoeken in onze gebeden. Wij danken u, God van Abraham en Isaac en Jacob. God van Israël. Omdat u omziet naar uw volk en naar de volken daaromheen. Omdat u omziet naar die allereerste mens die u geschapen hebt en naar de laatste mens die geschapen zal worden. Omdat u een God bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. En altijd dezelfde, trouw aan uw naam en trouw aan al uw kinderen. Heere God, wij komen dichterbij. We zoeken de kracht van uw liefde. En we belijden nu onze tekortkomingen, maar ook onze trouw. Onze zoektocht naar u. We bidden, Heere God, vanwege het overlijden van Tini van Tienen ter Haar. En Johanna, Hanneke, snijder van Veenhuizen. Wij danken u om wie zij waren. Om hoe ze meegaan in onze herinnering. Om hoe wij over hen kunnen praten. Ook om hoe wij om hen kunnen lachen. Zelfs op een moment van diepe rouw. Want ze waren mensen zoals wij. En ze leefden het leven zoals wij. Met alle mooie en minder mooie kanten. We bidden, Heere God, voor de lege plek die ze achterlaten. En daarin bidden wij voor Henk van Tienen. En Rita en Rut en Maxime. Vincent en Betty, Angelique en Harold. En de kinderen. We bidden voor de kinderen, de schoonkinderen van Hanneke. Iedereen die bij haar hoort. De kring om haar heen. Heere God, we bidden om de familie. Om de gezinnen die daarbij horen. De vrienden en de bekenden. Wij bidden voor de rouwdragenden van deze gemeente. We bidden om hen die al jaren geleden overleden zijn. Nog steeds is daar die lege plek. En nog steeds wordt die gevoeld. Maar we vertrouwen op u. En we vertrouwen op de overwinning die Jezus heeft gehaald. Heere God, mogen onze overledenen bij u zijn. We bidden, Heere God, voor tijden waarin we bang te moede worden. Waarin we soms geen uitzicht zien. Waarin we weten dat we kwetsbaar zijn. Hulp nodig hebben. En dan bidden wij voor doktoren en verpleegkundigen. We bidden voor iedereen in de zorg, voor helpende handen. Wilt u hen zegenen? We bidden voor de zieken van de gemeente. We bidden voor Gerda Kraats, die een operatie moet ondergaan, terwijl ze ernstig ziek is. Margaret Hop, eveneens ernstig ziek, behoorlijk verzwakt. Maar ze heeft er uitzicht op dat ze weer gewoon thuis mag komen. Maar wilt u hen daarin ook bemoedigen? En we bidden voor de heer Pierhagen, die zo lang afwezig moest zijn. In Utrecht moest bivakeren, revalideren. Maar nu weer gewoon samen met zijn vrouw in zijn eigen huis mag zijn. Heere God, wilt u het allemaal zegenen? En wilt u erbij zijn? Wilt u met ons meegaan? U ziet ons. U kent ons. U weet dat ons bezighoudt. Heere God, waar het nodig is, wilt u rust geven. Waar het nodig is, wilt u troost geven. Bemoediging. En vooral ook hoop, want hoop is een machtig wapen voor iedereen, ook voor ons. Wilt u ons altijd maar weer laten bouwen op die naam van Jezus. Want hem mogen we kennen en dat is een grote rijkdom. Wilt u ons geven, Heere God, dat we ook van hem zullen getuigen. Al was het al door een stap naar voren te doen. Door te zeggen, ook al weet ik niet hoe het allemaal moet. En niet hoe het allemaal kan. Ik ga toch een ambt op me nemen. Ik ga toch meewerken in de kerkraad. Heere God, er zijn veel terreinen waar wij worden bevraagd. Maar wil toch sterken als gelovigen en sterken als gemeente. In alle dingen die er zijn. Wilt u zijn ook voor uw volk Israël? Het is zo hard aan het strijden. Het doet ons zeer. Het maakt ons verlegen. Wat kun je zeggen? Wat moet je ervan denken? Het is ook soms domweg af te keuren. Maar Heere God, we snappen ook dat ze vechten om lijfsbehoud. Wilt u een einde maken aan die oorlog? Wilt u vrede geven in het Midden-Oosten? Wilt u daar rust geven terwijl wij soms denken, het is onmogelijk. Bij u is alles mogelijk. En daarom, Heere, komen we met onze gebeden bij u. In een kort moment van stilte leggen we ons persoonlijk gebed voor u neer. Zo bidden we samen, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan nu over tot de inzameling van de gaven. Doelen zijn genoemd, het is van harte bij u aanbevolen. Na de rondgang, na de eerste twee rondgangen, zingen wij het slotlied. En dat is gezang 291. Gezang 291, vers 1. En vers 2. En voordat de organist al begint te spelen, nog even een korte mededeling. Het is eigenlijk dezelfde mededeling als vorig jaar. We hebben hier een dorp dat bestaat onder andere uit vis en uit koek. Dat weten we allemaal. Nou hebben we ook een bijzondere koekenbakker in ons midden op het moment. En dat is onze zoon Gerben. En Gerben heeft vrijdag erg zijn best gedaan, samen met Geurt Hop. Er zijn veel koeken gebakken. Het is allemaal omdat Gerda en ik jarig zijn. In deze week. Voor deze zondag. En na deze zondag. Nou, allemaal feliciteren. Ach, het mag hoor, maar het hoeft echt niet. Maar als je nou zin hebt aan een koek, die ligt straks daar bij die koffie. En het is van harte gegund. De slotzang, gezang 291, vers 1 en vers 2. Gemeente, ga dan heen in vrede. Gedragen door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Is met u allen.